Welkom bij de Wat ik wou dat ik wist podcast. De podcast waarin ik deel wat ik wel eerder had willen weten en verhalen vertel waar jij je hopelijk in herkent. En deze week wil ik het met je hebben over emoties en voornamelijk het moeite hebben met het uiten van emoties. Er viel afgelopen week iets voor waardoor ik aan het denken werd gezet over dit onderwerp en ik besefte me dat er waarschijnlijk heel veel mensen zijn die moeilijk vinden om emoties te uiten. Dus daarom wil ik het graag wat meer daarover hebben met je. Vind je dat interessant? Blijf dan zeker even luisteren. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering. Wat leuk dat je weer luistert. Ik heb net ontzettend lekker gegeten. Ik had namelijk een bachelorette dinner met een vriendinnetje. Dus ik zit met een vol buikje deze podcast op te nemen. Zij gaat namelijk over 3 weken trouwen en ze doet geen groot bachelorette feest. Dus we hebben gewoon samen een gezellig dinertje gehad. En dat vond ik eigenlijk wel heel erg leuk, gewoon op de dinsdagavond. Ik heb ook gewoon een wijntje genomen, want ja, er viel toch wat te vieren. Dan vind ik dat daar een wijntje bij hoort. Dus ik zit er lekker in. Ik hoop dat jij er ook lekker in zit en een goede start van je week hebt gehad. Dat heb ik verder afgelopen week allemaal gedaan. Ik had zaterdag... ik begin eventjes bij vrijdag. Vrijdag hadden we namelijk onze allereerste bezichtiging. Mocht je het een beetje gevolgd hebben, ik heb het er heel soms over in de podcast, namelijk dat mijn vriend en ik op zoek zijn naar een huis. We willen waarschijnlijk een koophuis in Rotterdam. Dus af en toe gaan we op en neer voor een bezichtiging. Afgelopen vrijdag was de allereerste keer. En het was echt een fantastisch huis met alles erop en eraan. En eigenlijk precies wat we zochten. We zoeken geen klushuis. We hebben het liefst gewoon instapklaar iets. Het enige probleem was dat het op de tweede verdieping zat. En geen berging op de begane grond had. En het was gewoon iets te veel gedoe met de blik op de toekomst. Met wat we allemaal willen. Om dat allemaal elke dag heen en weer te slepen op 2 trappen. Dus met pijn in ons hart hebben we die laten gaan. Ik ga later nog een keer een aflevering met mijn vriend opnemen. Waarin we iets dieper ingaan op dit hele proces. Want ja, als het voor je mogelijk is, dan zullen er veel mensen zijn die in hun leven een huis gaan kopen. Dus wellicht vinden andere luisteraars het ook wel interessant om te horen hoe dat proces bij ons is gegaan. Maar ik wil nog iets meer ervaring hebben in dit proces voordat we daarop terug kunnen blikken en er echt iets zinnigs over kunnen zeggen. Maar het is tot nu toe al een behoorlijk leerproces en er gaan veel discussies aan vooraf over wat je nou eigenlijk echt zoekt in een huis. En je bent non-stop eigenlijk daarmee bezig. Dus ik denk dat dat ook wel een interessante aflevering kan gaan worden. Dus dat was vrijdag. En zaterdag had ik spontaan eigenlijk 's avonds plannen. Er werd in een appgroep gegooid wie heeft de zin om vanavond wat te doen. Ik wilde wel wat gaan doen. En die middag was ik een rondje aan het lopen buiten. En we wisten eigenlijk nog niet wat we wilden gaan doen. Toen zag ik een poster hangen van Boom Chicago. Dat is een... Een tent in Amsterdam op de Rozengracht, waar comedy shows worden gegeven. Er staan echt best wel grote cabaretiers ook af en toe, ook internationaal. En soms dus ook wel eens improvisatieshows. Dus het leek ons wel tof om daarheen te gaan, want daar hing dus een poster van dat die avond er een improv show zou zijn daar. Dus daar hebben we een kaartje voor gekocht. Samen met 2 andere vriendinnen ging ik daarheen. En het was een beetje zoals de lama's, maar dan internationaal. De mensen die op het podium stonden kwamen uit Groot-Brittannië, uit Amerika, uit Australië. Was echt een bijeengeraapt zootje. Maar dus wel Engelstalig, veel Engelstaligen en toeristen ook in de zaal. En het was echt heel vermakelijk eigenlijk. Dus ik had hem niet meegenomen in tips van deze week, want ik vond het wel leuk. Maar mocht je een keer op zoek zijn naar een avondje uit, dan kan je daar zeker heen gaan. Ik vind het altijd nog het leukst als het stand-up comedy is. Dat had ik op een of andere manier in mijn hoofd dat het zou gaan zijn. Dus dat je iets van 4 of 5... comedianten, hoe zeg je dat eigenlijk, cabaretiers hebt, die dan dus op het podium gaan staan en 10 minuutjes of zo een set doen. En dan is op die manier leer je ook weer nieuwe mensen kennen. En dat vind ik ook eigenlijk altijd wel heel erg leuk. Dat heb ik ook een keer bij Toomler gehad. Toomler, ik weet nooit wat de goede uitspraak nou is. Maar dat zit ook in Amsterdam. Dat was toen wel Nederlandstalig in ieder geval. En daar heb ik echt me kapot gelachen bij zo'n avond. Dus eigenlijk wil ik dat ook nog wel een keer bij Boom Chicago doen. En de show was om 11:30 afgelopen. Toen hebben we nog een drankje gedaan bij een hotelbar. Dat was heel gezellig. En toen zijn we naar Chin Chin Club gegaan. Dat zit eigenlijk naast Boom Chicago. Dus dat is een hele leuke combinatie. En toen zijn we daar lekker gaan stappen. Ik kom daar straks nog wel eventjes op terug. Dat was ook heel erg leuk. En op zondag heb ik een surprise party gehad voor mijn schoonzus die 40 werd. Dat komt nog wat meer aan bod in het hoofdonderwerp van deze week. En tot slot ben ik dus vanavond uit eten geweest als bachelorette dinner. We namen dus ook afscheid van elkaar. En toen zei ik, wow, de eerstvolgende keer dat ik jou ga zien, sta je gewoon voor het altaar in een witte jurk. Dat kan ik me gewoon niet voorstellen. Wij kennen elkaar al sinds eerst, nou ja, op het moment dat wij naar Amsterdam verhuisden. De eerste dag eigenlijk hebben we elkaar ontmoet. Want zij woonde bij mij op de gang in mijn studentenflat. En we waren tegelijk aan het inhuizen en toen hebben we elkaar eigenlijk ontmoet. Dus ja, we go way back. En we groeien elke keer met elkaar door nieuwe fases heen. En nu heeft zij dus ook net een koophuis buiten de stad. Nou, daar ga ik waarschijnlijk ook naartoe. En zij gaat nu trouwen. Dat staat voor de toekomst ook nog wel een keer op de planning. Dus het is leuk om haar door al die dingen heen zien gaan. En dat we op die manier met elkaar meegroeien. En ik heb ook heel erg veel zin in haar bruiloften. Ik ben echt gek op bruiloften. Het vieren van de liefde. Een leuk feest. Mensen, nieuwe mensen leren kennen. Ik vind het altijd geweldig. Dus daar heb ik ook heel erg veel zin in. Ik ben benieuwd of er nog meer mensen bruiloften hebben dit jaar. Ik vind het altijd een hele uitdaging om dan weer een outfit te zoeken. En een hakker erbij die ook lekker zitten en een tasje. En wat ga ik met mijn haar doen, mijn make-up. Vind ik heel erg leuk om mee bezig te zijn. Maar ik voel toch ook altijd wel weer die druk om dan er toch weer even anders uit te zien. Het slaat helemaal nergens op. Je kan ook gewoon elke keer weer dezelfde jurk aan doen. Maar dan denk ik, ja, nee, dat gaan weer andere foto's worden. En dezelfde mensen komen daar als op die andere bruiloft. En ik ben ook gek op mode in principe. Dus ik heb een hele leuke jurk gevonden. Beetje pastel, ja, lavendel eigenlijk, een beetje kleur. En die komt morgen binnen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ga hem passen. Ik denk dat die niet helemaal goed gaat zitten. Maar desnoods laat ik hem een beetje innemen. En hij past helemaal in de dresscode. Dus ik had hem ook aan haar laten zien. En zij was er ook helemaal blij mee. Dus dat vind ik ook wel leuk. Dat was het voor mijn week. In de lekker loeren rubriek kijk ik wat voor celebrity nieuws de afgelopen week is geweest en wat onze BN'ers hebben uitgespookt. En ik wil beginnen met Mia en Dion. Ja, ja, want ze zijn opnieuw in het nieuws geweest. In eerste instantie met het bericht, nou, Mia en Dion van het Songfestival krijgen een tweede kans. Want ze hadden natuurlijk erg vals gezongen in Madrid, was dat volgens mij. Die beelden zijn viral gegaan. En nou ja, er waren meer mensen die avond gingen optreden die problemen hadden. Dus hè, het kan dan nog aan de techniek gewijd worden. Nu hadden ze dus een tweede optreden staan, namelijk Eurovision in Concert in Avos Live. En mensen waren dus heel erg benieuwd hoe het daar dan zou gaan. Nou ja, de show begon en eigenlijk hadden weinig mensen problemen. Het ging bij iedereen heel erg goed. Totdat Mia en Dion op het podium kwamen en die zongen me toch weer een partijtje vals. Oh my god, ik weet niet of je het gehoord hebt. Het was zo erg weer. Dat is zo erg. En niet echt een, zeg maar, je hebt wel eens dat je met idols of zo, dat je iemand hoorde zingen en dat je dacht, ja, is het niet, hij gaat er af en toe net een beetje af, maar kan ermee door. Dit was gewoon echt heel erg vals weer. En ik vind dat dan zo gênant ook om naar te kijken. Ik kan dan echt plaatsvervangende schaamte krijgen. Ik zag ook een video voorbij komen dat mensen het dus aan het filmen waren en die reageerden terwijl ze aan het filmen waren. En dan hoorde je ze ook zo, oh, ai, oh nee, oh, dat gaat niet goed. En dat waren ook precies mijn gedachten toen ik dat keek. ja, Duncan Lawrence is soort van hun begeleider. Die heeft hun twee ook bij elkaar gebracht. En die is dus met hun aan het trainen. En die had ook een Insta-story online gezet gisteren. Waarin hij zei van... we zijn aan het trainen en het gaat helemaal goed komen met ze. En we gaan er alles aan doen. Zodat ze helemaal klaargestoomd worden voor het Songfestival. En ik heb er vertrouwen in. Nou, sorry Duncan, ik niet meer. Na twee slechte optredens. Ik zat ook te denken, wat nou als... Ik denk als je nu heel Nederland zou laten stemmen... van wie wil je naar... sta je er nog steeds achter dat deze twee naar het Songfestival worden gestuurd... dat de meerderheid nee zou zeggen. Maar je kan niet meer terug, toch? Hoe gaat dat? Stel, wij zouden nu zeggen... sorry, maar ja, we trekken ons nog liever terug... dan dat we hiermee naar het Songfestival gaan. Wat gebeurt er dan? Volgens mij is dit het gewoon. ik vind het ook lullig hoor, voor hun. Maar ja, weet je... je moet gewoon wel kunnen zingen... als je daarna namens Nederland naartoe gaat. En je kan heel veel excuses opnoemen. Maar... het was gewoon niet goed, zou de idol jury zeggen. Dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat zijn bij het Songfestival, laat ik het zo zeggen. Dan iets anders. Afgelopen weekend was Coachella. En dit is echt heel grappig, maar ik moet opeens terugdenken aan de vision boards die ik 5, 6, 7 jaar geleden maakte. Want ik doe dat nu al een aantal jaar. Elke keer aan het eind van het jaar. Van wat ik aankomend jaar mee zou willen maken. En een aantal jaar lang hebben daar foto's van Coachella bij gestaan. Dat ik gewoon heel erg graag op een of andere manier daar naartoe wilde. En nu heb ik niet echt meer per se die droom. Of in ieder geval, het lijkt nog steeds fucking vet. Maar het zou niet meer bovenaan mijn bucketlist staan. Van alle dingen die ik in deze wereld kan doen. Maar nog steeds heb ik er wel echt een fascinatie voor en volg ik alles op de voet. En ik weet nog dat eerst Instagram echt het platform was waar ik dan alle Coachella content voorbij zag komen en outfits aan het liken was en aan het opslaan was. En zag ik Vanessa Hudgens, dacht ik, oh mijn god, zij is echt een it girl, ik wil haar zijn. En dan saved ik die outfits weer en ging ik proberen na te maken met dingen uit mijn kast en zo. Je had gewoon een aantal meiden en je wist die gaan wel op Coachella zijn en die gaan een vette outfit hebben. En nu is TikTok het platform, want ik merkte nu echt afgelopen weekend op TikTok allemaal van die video's van Get Ready With Me for Coachella Day One. En dan hadden ze een aparte make-up video, aparte outfit video en ik heb alles gekeken. Ik heb er echt van genoten. Mensen gaan toch altijd net iets harder met hun outfits voor een festival als Coachella. En je kan ervan vinden wat je wil. In Nederland hoef je voor Pinkpop echt niet zo te verschijnen, denk ik. Maar ik vind het wel iets heerlijk Amerikaans hoe hard ze daar zo op de outfits gaan. En ja, het is in principe gewoon een soort influencer festival. Ook als je kijkt naar de prijzen van zo'n festival, als je er als normaal persoon naartoe zou willen, is eigenlijk gewoon niet te doen. Dus ik snap ook wel dat de meerderheid van de mensen die je daar ziet, dat dus influencers zijn die gewoon op uitnodiging daar zijn gekomen. En al die villa's waar ze in verblijven zijn gesponsord. En dus besef je dat ook wel even als je je vergaapt aan alles wat Coachella betreft. Volgens mij is het altijd 2 weekenden. Dus ik denk dat je aankomend weekend ook weer heel veel hebt. Maar goed, terug naar de reden waarom ik het wilde hebben over Coachella. Want ja, er is ook celebrity nieuws afkomstig van Coachella. Want Shawn Mendes en Camila Cabello zijn zoenend gespot daar. Ja, ja. Dat staat gewoon mooi op video. Ik vraag me dan toch af... kijk, je staat gewoon op een druk festival. En zelfs al sta je in de VIP area. Er staan allemaal mensen om je heen. Iedereen heeft een mobiel, een camera. Dus het kan bijna niet dat zij dachten niet gespot te worden. Dus was dit niet gewoon hun coming out? Dat denk ik gewoon oprecht eigenlijk. Maar goed, zij zijn dus zoenend gespot. De kans is wel aanwezig, ook als je ziet hoe innig dat eraan toe gaat, dat zij gewoon weer bij elkaar zijn. En I'm here for it. Ik vind het echt een super cute stelletje samen. En ik vond het echt pijnlijk om te horen toen ze uit elkaar waren. En toen gingen ze allebei break-up songs maken. En ze wilden elkaar allebei nog steeds, maar ze konden niet meer samen zijn. Het was echt een soort Romeo en Juliet verhaal. Dus ik dacht, kom gewoon weer lekker samen, hè? Jullie hebben toch helemaal naar je zin met z'n twee. En nu zijn ze weer samen. Dus ja, ik ben blij voor ze. Hartstikke leuk. Dan nog even tegenovergesteld nieuws, want we hebben ook break-up nieuws. Ja, ja. Taylor Swift en haar vriend Joe Alwyn zijn uit elkaar na 6 jaar. En ik denk dat dat toch wel de langste relatie is die Taylor Swift ooit heeft gehad. Ze staat natuurlijk wel een beetje bekend omdat ze nou nogal veel vriendjes heeft. En dat elk vriendje, ex-vriendje, ook een eigen nummer op haar album krijgt. Maar het ging de afgelopen jaren eigenlijk heel erg goed met haar liefdesleven. Ze was helemaal happy. Het was ook niet zo'n publieke relatie, want dat was met heel veel van haar vorige vriendjes natuurlijk, dat het echt A-list celebrities waren. Hij is ook wel op een bepaalde manier bekend, maar niet zo bekend als haar exen. En ze heeft überhaupt die relatie best wel buiten de schijnwerpers gehouden. En ik denk dat dat haar misschien wel heel erg goed heeft gedaan. Dus ik had echt wel de hoop dat dit misschien haar lover for life was. Maar er is dus toch een reden geweest dat ze uit elkaar zijn gegaan. En vind ik sneu voor haar. Maar goed, misschien denken fans nu ook wel, oh, we krijgen weer break-up nummers. Al moet ik zeggen dat haar albums van de afgelopen jaren ook wel heel erg goed waren. Dus ze heeft dat ook niet nodig om goede nummers te schrijven. Maar ja, break-up album gaat er denk ik wel aankomen. Dan tot slot wil ik nog één ding bespreken. Oh ja, Gabi Blazer. Die is een beetje in opspraak vanwege opmerkingen die ze heeft gedaan over haar zwangerschap. Ze is namelijk geïnterviewd door het tijdschrift NC. En sowieso is haar zwangerschap natuurlijk al een bijzonder ding. Want ze heeft al toegegeven dat het niet gepland was. Ze was ook pas een paar maanden samen met haar vriend. En ze kwam erachter dat ze zwanger was op het moment dat ze in de opnames zat in het buitenland. Hoe heette dat programma ook weer? Echte Meisjes in de Jungle. En je ziet dus ook in een van die afleveringen dat ze dan zegt vanwege medische redenen moet ik het programma verlaten. En dan was er op het moment dat die aflevering geërd werd dus ook een interview bij RTL Boulevard, waarin ze zei, ja, de echte reden was dus omdat ik zwanger was. Ik zag nu ook weer op een Juice-kanaal dat dat fake was en dat ze eigenlijk al lang wist dat ze zwanger was, maar dat ze dacht, ik moet gewoon met dit programma meedoen om mijn imago, om weer een beetje bekendheid te krijgen. Nou ja, ik weet nou zo goed wat ik van die Juice-kanalen allemaal moet geloven. In ieder geval, wat ze dus zelf heeft gezegd in de NC, is dat ze best wel moeite mee heeft dat ze nu, dat haar lijf aan het veranderen is. Want wat haar baan natuurlijk in principe was om een soort fitness influencer te zijn en voornamelijk foto's van haar lijf te posten op Instagram. Ze is dus heel erg bang dat het dus ook invloed heeft op haar carrière als haar lichaam gaat veranderen. Dus wat ze zegt is, ik doe echt mijn best om niet meer aan te komen dan nodig is. En ze heeft zichzelf dus ook een doel gesteld. Want ze zegt tegen mijn personal trainer, heb ik meteen gezegd, na deze zwangerschap moet ik zo snel mogelijk mijn Instagram live weer terug. Nou, ik heb met meerdere dingen uit die zin moeite. Ze zegt, het is en mijn werk en ik voel me gewoon het comfortabelst bij een strak lijf. Dat is niet het enige wat ze heeft gezegd, want ze zegt ook om er zeker van te zijn dat ze het doel dus gaat halen, dat ze een hele strakke broek heeft gekocht waar ze nu dus niet in past. En ze zegt zo van, dat is het doel, daar wil ik in 3 weken weer in passen. Stom hè, want ik ben natuurlijk ook heel blij dat ik überhaupt zwanger mag zijn. En ik hoop echt voor deze meid dat zij een beetje tot inkeer komt op het moment dat ze die baby in haar handen heeft, want dan zal je toch wel een beetje beseffen dat het leven niet draait om een perfect lichaam hebben en zo snel mogelijk weer in shape zijn. Kijk, ik snap dat het je baan is, maar ik denk ook dat je er best wel daar je eigen draai aan kan geven. Dat juist dit misschien wel een heel mooi moment is om je bekendheid te gebruiken om te laten zien dat het allemaal niet zo makkelijk is en dat er meer is in het leven. En dat je juist die openheid biedt om te zeggen van, joh, het lukt me ook niet om in drie weken weer mijn oude lichaam terug te krijgen. En dat is ook niet waar je op zou moeten focussen. Ik zou het eigenlijk juist heel mooi vinden als ze die kans aangrijpt. Want nu valt ze eigenlijk gewoon weer terug in haar vaste ritme. En er is natuurlijk ook niks mis met het maken van dat soort content. En er is ook een publiek voor. Alleen vraag ik me af of het zo expliciet uitdrukken ervan in een blad, want dat is eigenlijk wel wat ze nu doet. Dat je daarmee ook wel een beeld weergeeft over hoe jij vindt dat vrouwen met een zwangerschap om zouden moeten gaan. En misschien wil ze helemaal niet dat voorbeeld zijn of dat voorbeeld nemen en gewoon haar persoonlijke verhaal uiten. En er zullen heel veel vrouwen zijn die stiekem ook in 3 weken een eigen lichaam weer terug willen hebben. Maar ik denk wel dat het mooier zou zijn als er meer voorbeelden zouden zijn van vrouwen die er expliciet voor kiezen om daar dus niet op te focussen op het moment dat ze hun baby in hun armen hebben. Dus ja, dat. Ik snap wel dat er bepaalde vorm van kritiek is op het feit dat zij dit soort dingen heeft gezegd. En ik ben benieuwd of zij daar dan zelf nog weer op gaat reageren. Maar goed, dat waren alle lekker loere nieuwtjes die ik met je wilde bespreken deze week. Dan heb ik nog wat lekker leven tips voor je. Ik wil beginnen met een do-tip, want ik noemde al kort dat ik afgelopen zaterdag ben gaan stappen bij de Chin Chin Club. Dat is dus een club op de Rozengracht en je kan er verschillende dingen doen. Je kan eruit eten, je kan er karaoke zingen en 's avonds verandert het dus in een club. Nu was ik er een aantal jaar geleden voor het eerst geweest. En ik vond het echt een heel vet interieur. Er zat een enorme bloesemboom in het midden van de zaal. Er zijn neon signs. Er zijn verschillende podia. Een hele vette bar. Het personeel vond ik cool. En ik was eigenlijk door heel veel dingen onder de indruk. Maar op die avond, en ik weet dus niet meer of dat een vrijdag of zaterdag was en wat voor feest er op dat moment was. Op die avond waren er zo ontzettend veel arrogante mensen. Ja, echt sorry dat ik het zeg, maar iedereen was zo ontzettend uit de hoogte aan het doen. Je zag ook aan iedereen dat ze nou wel 2 uur bezig waren geweest met hun outfit, hun haar en make-up. En niemand had gewoon lol, weet je. Iedereen keek heel serieus, was een beetje aan een rietje aan het zuigen en heel voorzichtig een beetje heen en weer aan het stappen. Maar vooral verder, naar mijn idee, op andere mensen neer aan het kijken. En ik kreeg daar gewoon echt bad vibes van. En ik dacht echt van, wat doe ik hier? Dit is zo niet mijn scene. Ik wil gewoon hier weg. Dus daarna ben ik eigenlijk echt heel lang daar niet meer heen geweest. En nu was het ook echt puur praktisch, omdat het dus zo dichtbij zat en we nog graag uit wilden. Dus we dachten, nou oké, gaan het wel weer eens proberen. En we gingen daar dus heen en nou ja, het is zo'n club waarbij je dan terugkerende feestjes hebt en elk feestje heeft dan weer een eigen thema. En op deze zaterdagavond was er dus Dynasty. En ik kende dat niet, ik had geen idee wat dat was, maar ik ging het dus eventjes googlen en ik kwam er dus achter dat dat 90s R&B, hip-hop, hitjes en disco classics is. Dus toen dacht ik, oké, ik vind het de moeite waard. We gaan hierheen. En toen kwamen we binnen en ik hoorde al Beyoncé en ik hoorde NSYNC en ik hoorde Chris Brown en allemaal fantastische hitjes, inderdaad. En ik werd al helemaal blij. En nou ja, we hebben daar echt wel een tijdje flink staan dansen. En er waren op een gegeven moment ook mensen op het podium met allemaal veren en make-up. En die gingen dan dus dansen en een soort show opvoeren. En af en toe werd er dan gespoten met van die rookmachines. En ik vond het echt heel erg leuk. En juist omdat je het dan niet verwacht, is het dan zoveel leuker als het zo meevalt eigenlijk. Drank was wel echt fucking duur, maar goed, dat is overal wel in Amsterdam. Maar toen dacht ik wel van, hey, ik heb toch eindelijk een club gevonden, een feest gevonden, wat echt voor mij is en waar ook publiek staat wat ik leuk vond. Want dat was dus ook wel echt een groot verschil. Er waren nu gewoon alleen maar leuke mensen. Iedereen was gezellig. Er waren ook echt mensen flink los aan het gaan op de muziek. Iedereen was aan het meezingen. Ik vond het gewoon echt heel erg tof. Dus ik ga dit wel in de gaten houden. Dus als je houdt van 90s R&B, hip-hop, hitjes, disco classics, hou dan eventjes Dynasty bij Chin Chin Club in de gaten. Want de volgende keer ga je mij daar denk ik ook zeker zien. dan wil ik dus nog een hotspot tip meegeven. Namelijk het restaurant waar ik vanavond gegeten heb. We zijn namelijk gaan eten bij Neni, Amsterdam. En dat was zo ontzettend lekker en leuk. Dat zit dus in Amsterdam-Zuid. Echt 6 minuten fietsen van mijn huis vandaan. Wat top was. En het zit in een oude Citroën garage. Dus het is best wel een vet gebouw. Sowieso qua inrichting is echt heel veel aandacht aan besteed. Ziet er super cool uit. Heel modern, maar ook met veel groen. En het eten is top. Oost-Mediterraans eten. Dus veel labneh, metzen en lekker allemaal deelgerechtjes. En we hebben dus ook alleen maar eigenlijk van nou ja, dat soort kleine gerechtjes besteld en die met elkaar gedeeld. En dat vind ik toch altijd wel het leukst. Ze hebben ook een eigen bakkerij. Dus al het brood wat ze serveren is hun eigen gebakken brood. Echt van dat heerlijke geroosterde zuurdesembrood. Fantastisch. En ze hebben blijkbaar, zag ik op hun website, boven dus nog een cocktailbar genaamd The Lemon Man. Ik denk een beetje een knipoog naar dat het dus de Citroën garage was. Daar zijn we niet geweest, maar die foto's zagen er ook heel erg goed uit. We waren nu ook op dinsdag. Het zat echt verrassend vol nog, vond ik. We hebben ook echt gereserveerd en er waren al plekjes weg. Dus ik denk dat als je bijvoorbeeld in het weekend wil gaan, dat je dan zeker moet reserveren, maar dat het dan wel echt een hele leuke plek is, omdat je dus ook dan aan de, nou ja, kan doorschuiven naar die cocktailbar en er dan wel echt een topavond van kan maken. Dus zeker een tip, Neni, zoek het zeker eens op. Het zit blijkbaar op verschillende plekken op de wereld. Want de vriendin waarmee ik was, die is dus ook een keer naar Neni in Mallorca geweest. Dus internationale allures deze tent. Nee, maar serieus, echt een tip. En tot slot nog een kijktip. Ik heb weer een nieuwe serie zitten kijken. Ik heb nog niet afgekeken. Maar ik ben al wel ver genoeg om te kunnen zeggen dat ik deze aan jullie wil tippen. En dat is The Dropout. Hij staat op Disney+. En hij doet me een beetje denken aan Inventing Anna. Dus als je die serie op Netflix hebt gezien, dan vind je dit denk ik ook heel erg leuk. Het is dus ook weer gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. En het gaat over een vrouw die eigenlijk, je volgt haar vanaf het moment dat ze gaat studeren. En ze is eigenlijk altijd al heel ambitieus en doelgericht geweest. En ze zegt van jongs af aan al, ik wil biljonair worden. En zij gaat dan een bloedtest ontwikkelen, waarmee is eigenlijk een soort apparaatje, waarmee je maar die maar een drupje bloed afneemt. En waarbij je iets van 70 ziektes bijvoorbeeld kan testen. Dus zij wil dat gaan ontwikkelen. Ze stopt met de studie en ze gaat dat bedrijf opzetten. En ze komt best wel ver daarmee. Ze heeft op een gegeven moment ook een kantoor en ze heeft allemaal personeel. Maar het lukt maar niet om dat ding aan de praat te krijgen. Maar ja, het geld raakt op een gegeven moment ook op, want onderzoek is gewoon duur. Dus het is haar taak om elke keer weer nieuw geld binnen te brengen en mensen dus te overtuigen van dit idee. Maar de vraag komt toch dan al snel van ja, heb je een werkend prototype? En dat heeft ze dan nog niet. Nou, op een gegeven moment besluit ze dan dus om een soort neptest te laten zien. Dus alsof die wel werkt. Terwijl die dat dus nog eigenlijk helemaal niet doet. En dat is de eerste leugen die ze vertelt. En daarna volgen nog een heleboel leugens en moeten ze zich dus staande zien te houden. De hoofdrolspeelster is Amanda Seyfried. En ze speelt het ontzettend goed. Ik zat toevallig net ook op te zoeken hoe de echte persoon eruit ziet. Elizabeth Holmes. En ze lijken ook best wel een beetje op elkaar. Dus dat vind ik wel goed gedaan. Er is dus ook een documentaire over dit verhaal. Op Netflix volgens mij. En dat heet The Inventor Out for Blood in Silicon Valley. Dus als je die ooit hebt gezien of voorbij hebt zien komen, dat is dus eigenlijk hetzelfde verhaal. Maar hier is het dus gespeeld. Heel sterk tot nu toe. Ik heb ook heel erg veel zin om deze serie verder te kijken. Dus mocht je nog op zoek zijn naar een nieuwe serie, dan kan ik je deze zeker aanraden. En dat waren alle tips van deze week. Dan zijn we aangekomen bij het hoofdonderwerp van deze week. En dat is dus het moeite hebben met emoties. En ik wil eventjes beginnen met een verhaal. De aanleiding voor dit onderwerp. Ik was dus afgelopen zondag bij een surprise party van mijn schoonzus die 40 werd. Was heel erg leuk. Die tent kan ik ook nog wel een keer tippen, zit ik te denken. Kom ik nog wel een keertje op terug. Maar we hadden dus, er waren een aantal vriendinnen van haar die het georganiseerd hadden. En die hadden gewoon een appgroep aangemaakt en iedereen uitgenodigd, waaronder dus ook haar schoonzussen. En we gingen dan ergens eten met z'n allen. Was een hele lange tafel gedekt en wij stonden daar dan allemaal. En zij was daar door die vriendinnen die het georganiseerd hadden mee naartoe genomen. En dan stonden daar dus opeens al haar andere vriendinnen en haar schoonzussen. En dat was dan de surprise. En ze was gelukkig heel erg verrast en helemaal blij. Eigenlijk houdt ze helemaal niet van verrassingen en in het middelpunt van de aandacht staan. Maar ze vond het eigenlijk daarom ook wel heel erg leuk. Ze is wel echt iemand die het heel erg fijn vindt om dingen voor andere mensen te doen. En het is andersom lastig vindt. Maar juist daarom is het denk ik wel heel goed om juist voor die mensen die altijd voor andere mensen klaarstaan, dan iets moois en groots te doen. Dus dat hadden haar vriendinnen goed gezien, vond ik. En het was ook echt leuk met z'n allen aan zo'n tafel. Het is altijd een beetje ongemakkelijk aan het begin. Misschien heb je ook wel eens een vrijgezellenfeest gehad van iemand die je dan voornamelijk één op één kent. En dan ontmoet je opeens al haar andere dierbaren en moet je een beetje je weg vinden in zo'n groep. Dat had ik hierbij ook wel een beetje. Want het waren voornamelijk mensen die ik eigenlijk nog nooit had gezien, van wie ik de naam een keertje had gehoord. En opeens zit je met z'n allen aan een tafel. Maar er werden allemaal lekkere hapjes en dingetjes op tafel gezet, drankjes. En dat was eigenlijk superleuk. En mijn schoonzus was ook een beetje gekalmeerd. Want die gaat dan al snel op met zoiets natuurlijk. Zeker als je verrassingen lastig vindt en je opeens word je verrast. Dan is natuurlijk gelijk aan het huilen. En eigenlijk was iedereen weer chill. En toen begon het. Toen was er dus een vriendin van haar. Die is volgens mij ook psycholoog. Of die doet iets met mentale gezondheid. Of iets in die trant. Die zei toen van, mag ik even de aandacht? Tikt op de glas. En nee, ik vind het heel mooi dat we hier zo met z'n allen samen zijn voor jou. En het leek me een heel mooi gebaar als we allemaal als we een rondje doen. En dat iedereen vertelt wat hun leukste herinnering is aan jou. En wat ze zo op prijs stellen aan jou. Nou. Dus dat begon. En de eerste had al een mega emotioneel verhaal. En haar vader in het ziekenhuis had gelegen en dat mijn schoonzus zo voor haar had klaargestaan. En dat begon dan allemaal heel vrolijk. En dan was het treinen en dat het begon mijn schoonzus natuurlijk te huilen. En dan ging de rest ook allemaal aan. En dan dacht ik, god, wat gebeurt hier allemaal? Dat was natuurlijk, dat ging zo het rondje door. En op een gegeven moment was ik natuurlijk ook aan de beurt. En ik dacht, ik kan dit. Maar ik vond het echt... Ik had er echt moeite mee om dan mijn verhaal te doen en te merken bij mezelf dat ik ook geëmotioneerd raakte. En dat ik daardoor moeilijk uit mijn woorden kwam en niet het verhaal kon vertellen wat ik eigenlijk wilde vertellen. En dan kan ik ook opeens heel erg beseffen van, ik zit met allemaal mensen die ik eigenlijk helemaal niet goed ken. Iedereen kijkt naar mij op dit moment. En mijn schoonzus kijkt naar mij. Die is verwachtingsvol aan het luisteren naar wat ik te zeggen heb. En dan kan ik opeens echt zo uitzoomen van zo'n situatie. Een soort van op mezelf neerkijken en kritiek hebben op wat ik op dat moment aan het doen ben. Terwijl het is natuurlijk eigenlijk een heel mooi iets dat we een rondje doen en vertellen wat we aan haar op prijs stellen. Want wanneer hoor je nou zoiets? En eigenlijk zouden we dat juist veel meer aan moeten moedigen om je waardering te laten blijken voor de mensen van wie je houdt en het te hebben over de mooiste herinneringen die je samen hebt. Want heel vaak komen dit soort dingen natuurlijk pas los op het moment dat iemand overleden is of zo, weet je wel. Dat het dan opeens daarover wordt verteld en dan hoort diegene het zelf niet eens meer. Of je moet daarin geloven natuurlijk. Dus ik vond het eigenlijk heel erg mooi dat zij dat opperde, maar ik werd er eigenlijk ook zo door overvallen. En ook door wat het met mij deed. En voornamelijk dat ik bij mezelf merkte hoeveel weerstand ik voelde. Voornamelijk op het moment dat ik merkte dat het bij mij dus emoties opriep, dat ik volledig in de weerstand ging. Ik dacht, ho, dit gaan we niet doen. Wacht eventjes. Ik had met mezelf afgesproken dat ik helemaal, dat ik gewoon normaal mijn verhaal zou vertellen. En ook al is iedereen aan deze tafel aan het huilen, we gaan gewoon het verhaal vertellen. En toen, ik was een soort van daarna teleurgesteld in mezelf, omdat ik niet op een, naar mijn mening, goede manier had kunnen zeggen wat ik had willen zeggen. Terwijl er hadden heel veel mensen moeite met woorden uitbrengen. En daar had ik absoluut geen kritiek op. Dat vond ik juist heel erg mooi. Dus waarom vond ik het dan bij mezelf zo ontzettend irritant dat ik dus emotie in mijn stem had, bijvoorbeeld. Dus ik kwam daar ook van thuis. En toen had ik het er nog eventjes over. En ik denk ook wel dat het gewoon deels is omdat het natuurlijk een gekke situatie was. Want het zijn allemaal mensen die je misschien nog niet zo goed kent. En je moet toch een beetje je hart op tafel leggen. Dat is natuurlijk ook niet iets wat je dagelijks doet. Dus je moet enorm uit je comfortzone. Maar ik denk toch ook wel dat het misschien wat dieper zit dan dat. En dat zullen misschien sommigen ook wel een beetje herkennen. Dus als je terugkijkt naar hoe je bent opgegroeid. Als kind reageer je natuurlijk heel erg direct op je emotie. Je bent blij of je bent niet blij. Dat zie ik ook met mijn nichtje die nu bijna 2 is. Ik kreeg vanmiddag nog een video doorgestuurd dat de moeder zei van wil je limonade? Zij wordt blij, want hè, ik krijg limonade. Ze is helemaal blij. Maar dan wordt het niet direct gepakt. En dan zie je eigenlijk dat haar gezicht direct verandert. En dan krijgt ze het nog steeds niet. En dan begint ze te huilen. Het is eigenlijk een hele directe reactie op de specifieke situatie waar je op dat moment in zit. Je voelt iets, je uit het. Je voelt iets, je uit het. Daar wordt eigenlijk niet over nagedacht of dat gek is of raar is, of dat je dat goed vindt, dat je dat op die manier doet of niet. Als kind is dat gewoon een hele directe reactie, zonder dat daar een denkproces bij komt kijken. En hoe ouder je wordt, hoe meer je natuurlijk aanleert wat een beetje de gedragsregels zijn, wanneer wat bij een bepaalde situatie past. Maar ook ga je heel erg kijken naar andere mensen, hoe die op bepaalde situaties reageren en wat je daar dan precies van vindt, of hoe je ziet dat je ouders daarop reageren, of hoe mensen van jouw leeftijd daarop reageren. En daarmee vertel je jezelf natuurlijk verhalen over hoe jij dan vindt dat dat zou moeten gaan. En ik denk dat je ouders ook wel een hele grote rol in hebben, in hoe je dat bijvoorbeeld doet. Mijn moeder is echt het emotionele type en mijn vader is het rationele type. Altijd al zo geweest. En dat levert ook hele grappige discussies op thuis. maar ook soms kritiek van mijn moeder dat ik bijvoorbeeld bepaalde situaties te hard kan zijn. Maar ook van mijn vader dat ik misschien in bepaalde situaties te veel op mijn gevoel afga. Dus het is altijd ook best wel lastig om daar een soort middenweg in te vinden. En ik merkte wel dat ik in een samenleving zat waarbij eigenlijk het rationele als iets sterks werd gezien. Ik kwam toen ook een beetje in de levensfase dat ik dus ging studeren in de stad en een beetje bezig was van oké, wat voor carrière zou ik dan voor mezelf voor me zien en hoe moet ik dat dan aanpakken? En dan kwam ik toch ook wel vaak bij mijn vader voor adviezen. En dan gaf hij natuurlijk heel rationeel advies en heel goed advies. Ook een heel zakelijk sterk advies over hoe ik dat dan moest doen. En ik merkte ook dat ik mezelf daar nog heel erg veel in kon ontwikkelen. Dus ik nam dat ook allemaal aan en ik heb dat heel erg meegenomen en uitgedragen. En ik denk ook dat ik daardoor heel sterk ben geworden op dat vlak. En dat ik op een gegeven moment ook de zelfverzekerdheid voelde om bijvoorbeeld een eigen bedrijf te starten. En dat ik ook steeds minder moeite heb met bijvoorbeeld presentaties bij grote klanten op kantoor. Dat vind ik eigenlijk heel erg tof om bij mezelf te zien. Maar wat ik ook merk is dat ik misschien wel iets te veel naar die rationele kant ben gaan leunen. En dat ik ook wel een stukje van de emotionele Kelly daardoor kwijt ben geraakt. Want ik denk, zeker in je tienerperiode reageer je natuurlijk ook nog heel erg direct op emoties. Of voel je gewoon heel veel emoties. En eigenlijk vanaf het moment dat ik een beetje ben gaan studeren, naar stap ben gegaan en meer met zelfontwikkeling bezig ben gegaan, merk ik dat die zelfontwikkeling voornamelijk op het gebied is geweest van het rationele, het zakelijke. Hoe pak je dingen slim aan, verantwoordelijk, zelfstandig. Meer dat soort dingen in plaats van hoe voel ik aan of iemand het moeilijk heeft. Hoe merk ik bij mezelf wanneer ik me goed voel, wanneer ik me minder goed voel. Hoe uit ik liefde op de juiste manier naar andere mensen. En ik merk ook wel dat dat iets is wat misschien in mijn relatie, wij zijn allebei dingen die als het op emoties uiten, hele diepe emoties aankomt, dat we dat een beetje ongemakkelijk vinden om te doen. Niet dat we het niet doen naar elkaar, maar meer in het algemeen, in het openbaar, zeg maar. Dus het is denk ik deels gewoon hoe je bent opgegroeid en in wat voor situaties je terechtkomt. Maar ik denk ook wel dat je er zelf een beetje invloed op hebt. En afgelopen zondag ervaarde ik dus eigenlijk dat ik zo erg uit mijn comfortzone was gebracht, dat ik eigenlijk dacht, hoor ik hier wel zoveel moeite mee te hebben? Is het wel normaal? Dat woord wil ik niet echt gebruiken, maar vind ik het eigenlijk wel goed dat ik zo rationeel en verantwoordelijk en zakelijk sterk ben geworden, als je dat emotionele dan moeilijker gaat vinden daardoor? En kan het een naast het andere bestaan? Sommige mensen die beschrijven het ook als masculine of feminine eigenschappen. Want het emotionele, de intuïtie en zo wordt dan vaak als feminine, ik zal even vrouwelijk gebruiken als woord, vrouwelijke eigenschappen gezien. En het meer zakelijke, verantwoordelijke als masculine of mannelijke eigenschappen. En nou ja, wat ik al zei, we hebben een samenleving die toch wel voornamelijk patriarchaal is. Dus je gaat je misschien daar ook wel een beetje naar aanpassen, waardoor je meer mannelijke eigenschappen bij jezelf gaat prefereren. Maar dat emotionele, dat stop je daardoor misschien een beetje weg. Terwijl ik denk dat daar ook heel veel sterkte in zit. En emoties uiten, dat zou juist altijd gezien moeten worden als iets sterks. En dat vind ik soms nog best wel moeilijk om dat zelf op die manier te zien. Dat een emotie uiten iets sterks is. Omdat je toch ook wel van heel veel hoeken, of dat nou vanuit mijn vader of vanuit de samenleving of op zakelijk gebied is, dat je eigenlijk juist jezelf sterk en als je emotioneel gaat doen, dan word je al snel gezien als een zwakke vrouw, weet je wel. En dat wil je toch zoveel mogelijk ontwijken. En je zou willen dat de samenleving ook anders in elkaar zit en dat dat niet nodig is. Maar je leert jezelf er natuurlijk ook wel een bepaald patroon mee aan. Dus nou, ik vond dat wel interessant om bij mezelf te merken. En ik had het toch ook wel een beetje uitgetrokken van, misschien moet ik wel meer in touch met mijn feminine side. En dan bedoel ik niet dat ik nog meer mijn nagels moet gaan lakken of jurkjes voor bruiloft moet gaan shoppen. Maar gewoon meer mezelf ontwikkelen op dat emotionele gebied. En vaker oefenen met het uitspreken van emoties naar andere mensen. Tegen mijn ouders zeggen dat ik van ze hou. Of mijn vriendinnen een leuk bedankje sturen. Of in welke vorm dat dan ook heeft. Dat ik daar toch ook wel wat meer op ga focussen. Want ik vind mijn vader een schat van een man. Maar ik vind het eigenlijk juist wel mooi dat je die middenweg hebt tussen het hele emotionele en het rationele. En dat je van allebei eigenlijk iets hebt en van allebei de kracht kan gebruiken. Dus dat vond ik eigenlijk wel een boeiende ontwikkeling. En iets waardoor ik een beetje bij mezelf te raden ging. Dus ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd hoe dat bij jou zit. Of je jezelf meer als een rationeel persoon ziet of meer als een emotioneel persoon. En in wat voor situaties dan je ene kant naar boven komt versus je andere kant. Ik denk ook dat het heel erg te maken heeft in wat voor kring je bevindt. Misschien ben je op je werk wel juist een heel rationeel iemand. Maar als je dan thuis op de bank komt in, voor jouw gevoel, een hele veilige, liefdevolle omgeving, dat je dan juist weer heel emotioneel kan zijn. En het is natuurlijk ook aan wie je een beetje afmeet en wat überhaupt jouw eigen definitie van het een of van het ander is. Maar ik denk zelf dus dat in beide kanten eigenlijk iets heel erg krachtig zit. En dat de ene persoon misschien iets meer heeft van het een en de ander iets meer van het ander. Maar dat geen van de twee iets kwaads heeft en dat we van allebei het mooie in zouden moeten zien. Dus dat is iets waar ik zelf ook aan ga werken. En wie weet biedt het voor jou ook inspiratie om of juist iets meer te focussen op je rationele kant of iets meer op je emotionele kant. Maar dat was het onderwerp van deze week. Ik hoop dat je het weer interessant vond. En ik hoop dat je de volgende week ook weer gezellig bij bent. Dus tot dan! Doei doei!